Goedemiddag, alle aanwezigen, de versterker die helpt mij. We willen graag beginnen met de voorzang en het eerste lied is uit de bundel lied 320, alle vier de versen. Uw naam, o heiland, zij al de eer. 320, alle coupletten. Verlosser hangt aan het kruis. Lied 267, alle vier coupletten. 267. Mij gevraagd of ik even door wilde geven dat de kinderen nu al naar hun eigen zaal kunnen. Dat heeft te maken met de volheid van de zaal. Dus er is nu gelegenheid dat de kinderen al naar hun eigen locatie kunnen. Wij willen vervolgen, en dat is het laatste lied van de voorzang, dat is lied 951. Zo lief had God de wereld, het eerste en het tweede couplet. 951, vers 1 en 2.
Thank you.
broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom aan broeder Johan Schep. We wensen je God zegen bij het brengen van zijn woord en in het voorgaan van de gebeden. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Op Goede Vrijdag hoopt dominee Theo Niemeyer voor te gaan. Aanvang 19 uur, 7 uur 's avonds dus. In deze dienst zullen wij het heiligavondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt niet in onmin leeft met zijn naasten en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan te gaan aan zijn tafel. De extra avondmaalscollecte is bestemd voor de stichting Adullam, die werkzaam is in het Afrikaanse Burundi. Zij werken samen met Boerandese christenen en zijn gestart met hulpverlening en het brengen van het evangelie. Als basisonderwijs wordt naast de Bijbel de pastorale cursus van Aad van de Zande gebruikt. Daarnaast wordt daar ook praktische hulp gegeven aan mensen die niet in hun eigen levenshoud kunnen voorzien. Laten we deze stichting ruimhartig gedenken in het werk wat zij daar doen. U kunt deze collecte ook via de bank overmaken onder vermelding avondmaal. Aanstaande dinsdagmiddag hebben we weer de Bijbelstudie over het boek Zacharia. Deze wordt gegeven door Dirk-Jan Jansen en begint om 14:00. En aanstaande donderdagavond om 19:30 is de Bijbelstudie over het boek Openbaring. En deze wordt gegeven door Henk Schouten. Op de tafel in de hal liggen flyers met allerlei informatie over de Bijbelse feesten. Dit betreft Bijbelstudieavonden die worden gegeven door Jacques Brunt in het Ichtus College. Volgende week zondag, eerste paasdag, hoopt voor te gaan dominee Henk Schouten. Ook dan bent u weer uitgenodigd. In deze dienst hopen Luc en Francis in Den Bosch hun dochter Lily op te dragen. Zaterdag 11 april hopen we weer de gezamenlijke maaltijd te houden. Voor meer informatie en opgaven hierover kunt u terecht bij de tafel in de hal. Voorbeden willen we doen voor Israël en voor allen die vervolgd worden om Christus' naam. We willen bidden voor de mensen die werkzaam zijn op het zendingsveld. We willen bidden voor de zieken in de gemeente en de volgende namen noemen: Carolien Muilaert, Kees Boot, Joop Methorst, Tini Waggerman. Ook denken wij aan Wim de Fluiter en Ria Methorst die klaar zijn met hun behandelingen en hopen dat deze aangeslagen zijn. Wij danken de heren ook voor Kokkie Kruisinga. Zij is herstellende van een herseninfarct. En ook danken wij voor Annelies Schakelaar, waarbij alleen goedaardige ontstekingen gevonden zijn. En dat de diagnose echt sarcoïdose is. Verder behandeling zal in Nieuwegein plaatsvinden. De adressen van de broeders en zusters die we net genoemd hebben, daar liggen de gegevens van op de tafel in de hal. En dan kunt u een kaartje sturen ter bemoediging. En we kunnen zeggen, een kaartje doet wonderen. Bij de uitgang na de dienst staat de collectebus klaar en daar kunt u uw gaven in doen. En deze wordt uiteraard van harte bij u aanbevolen. En ook na de dienst is er in de ontmoetingsruimte gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. De bloemen die gaan als dank en groet naar Tony en Marianne van de gemeente. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel Johannes de Heer 2, het eerste en tweede vers voor foto en groet en vers 3 en 4 erna. En ik stel voor wat betreft de inhoud van de woorden, zing niet uit volle borst. Het is een lied wat we mogen dragen in met ons hart, maar zing het inderdaad bescheiden, dat is mijn wens. Eerste en tweede couplet van lied 2 voor foto en groet en vers 3 en 4 na foto en groet.
geeft me heel veel vreugde om hier vanavond met u, met jullie, met zoveel te mogen zijn. Wat een voorrecht. En de begroeting wil ik ook geven van, dat is van Johannes aan het einde van zijn leven, want ook de Heer Jezus sprak direct tegen Johannes om voor zijn moeder te zorgen. En deze twee versen, die vind ik zo krachtig. 1 Johannes 5, vers 4 en 5, als de votum. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Laten we met elkaar bidden en voorbeden doen. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar met deze periode van het jaar. Deze periode waarin we gedenken dat uw Zoon vrijwillig gekomen is naar deze wereld. En die hele weg tot op het kruis gehoorzaam geweest is aan u. Dank u wel, Heere, dat wij daar profijt van mogen trekken in ons leven. Dat wij mogen leven vanuit de vergeving met hoop. Ja, zelfs levende, gezegende hoop in ons hart. O Heere, we zijn zo dankbaar, Heere, dat we daar vandaag bij stil mogen staan. Heere, het is ook goed, Heere, dat we denken aan de wereld waarin wij leven. Heere, we zijn niet meer als gelovigen van deze wereld, maar we zijn nog wel in deze wereld, Heere. En daarom willen we ook bidden voor, ja, over Israël, voor Iran, Oekraïne, Rusland, al die volken die nu in oorlog zijn. Heere, want kijken we er naar uit als de oorlog niet meer geleerd wordt? Want de oorlog wordt geleerd en het was weer oorlog. De mens leert er niets van. Heere, en er is zoveel verdriet en zoveel pijn en zoveel leed, Heere. En we bidden echt, Heer, dat u zich in deze omstandigheden openbaart. Dank u wel dat u dat met uw geest kan doen, ook vandaag. Heer, we bidden ook voor zij die vervolgd worden voor uw naam. Heren, ver weg, maar het kan ook hier in Nederland zijn, heren. Of misschien zijn we het zelf wel, die niet meer geaccepteerd worden. Heren, we weten dat u dat begrijpt, want u bent onschuldig naar het kruis gegaan. U heeft meer geleden dan wij ooit zullen lijden. Dank u dat u met ons mee kan voelen. Heer, we bidden ook voor het zendingsveld. Heer, we hebben gehoord van een prachtig project. Heer, en we staan eromheen. Dank u wel dat wij de mogelijkheid hebben om hen te dienen financieel, zodat ze daar ook iets moois kunnen doen voor uw koninkrijk. Ja, heren, en dan hebben we ook de zieken. Er zijn er velen, heren, en we noemen ze bijnamen. We denken aan Caroline Muilaert. We denken aan onze geliefde broeder Kees Boot. Broeder Joop Methorst. Tini Baggerman. Heren, u weet precies hoe het met hun gaat, heren. En dank u wel dat ze ook ondanks hun ziekte blijven getuigen. En ook blijmoedig een uitstraling hebben met die levende hoop in hun hart. En daarom danken we ook voor broeder Wim de Fluiter en Ria Methorst, die klaar zijn met de behandelingen. En we bidden en hopen dat ze aangeslagen zijn. We danken u ook voor Kokkie Kruisinga, die weerstellende is van een herseninfarct. Ook dank u voor Annelies Schakelaar, die een mooie uitslag heeft gehad, dat er alleen goedaardige ontstekingen gevonden zijn en de diagnose echt sarcoïdose is. Verdere behandeling zal in Nieuwegein plaatsvinden. Ja, heren, u weet alle details. Dank u dat we ze bij uw troon mogen brengen. En we danken u ook, heren, dat u de sympathieke hoge priester bent. Een hoge priester die met ons meevoelt. Die precies weet waar wij nu doorheen gaan. En daar wil ik u voor loven en daar wil ik u voor prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen. De kinderen, die zijn al naar hun kinderdienst, denk ik. Of die zijn al weg. Nou, dan hebben we dat ook gedaan. Broeders en zusters, we gaan zingen. Vaste rots, dat doen we. Oh ja, er is nog een nummer bij ook. Johannes de Heer 283. Vaste rots van mijn behoud. als mijn ziel uit aardse woon opklimt tot des rechters troon. Wat een heerlijke hoop dat je daarmee mag leven. Broeders en zusters, vrienden, we zijn bij elkaar. Kom ik goed over, geen weerklank? Het is een hele speciale tijd. Iedere tijd is speciaal, iedere dag is speciaal, iedere dag is een geschenk. Maar vanmiddag wil ik met u gewoon op reis gaan naar Golgotha. En ook de verbindingen brengen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. We gaan nadenken over dat tiende plaag in Egypte. Dat was de eerstgeborene moest sterven. En wat zien we dan in Exodus 12 vers 2? Dan wordt er van de mensen gevraagd of dat ze een eenjarig mannelijk schaap uit de kudde halen en in het hutje brengen. En dat moet gebeuren op de tiende van de maand Nisan. Het beestje gaat in de hut, de kinderen spelen ermee en vader moet het onderzoeken. En dan moet dat beestje op de 14e van de Nisan sterven. Vader heeft het onderzocht dat het 4 pootjes heeft, 2 oortjes en een staartje. De kinderen zijn eraan verbonden, maar het beestje moet sterven. En in die hut wordt dan, met families erbij, dat eenjarig mannelijk schaap gegeten. Maar wat gebeurt er met het bloed? Waar moest dat bloed naartoe? Naar de deurposten. En waar gaat het eigenlijk om? Wat is het hart van de boodschap? De verderfengel ging voorbij en als de verderfengel het bloed zag, ging de verderfengel verder en stierf de eerstgeborene niet. Nou, Jozua was de eerstgeborene uit zijn familie. Wat moet hij dankbaar geweest zijn met gelovige ouders? Want anders was hij in Egypte gestorven. Nou, even die dagen van 10 tot 14. 10, 11, 12, 13, 14. Dat zijn 5 dagen. En dan komen we in Johannes hoofdstuk 12 vers 1, dan heeft de Heer Jezus Lazarus opgewekt, dan is er een feestje ter ere van Lazarus, en dan staat er in vers 1, het was 6 dagen voor het paasfeest. Het feest wordt gevierd 6 dagen voor het paasfeest, en een dag later staat er in vers 12, de volgende dag, dus 6 min 1, hoeveel dagen zijn er nog over? 5, toch? Nog 5 dagen voor het paasfeest, en dan gaat de Heer Jezus volgens Zacharia 9 vers 9 op het ezeltje Jeruzalem binnen. En wat gebeurt er die laatste 5 dagen? Hij wordt getest. Door de Farizeeën, door de Sadduceeën, de Herodianen en uiteindelijk ook door Pilatus. En er is iets wat opvalt met Pilatus. Pilatus zegt meerdere keren, ik vind geen schuld in hem. Ik doe mijn best wel, maar ik kan niets vinden. Hij kon niets vinden om de Heer Jezus te veroordelen. Dus die laatste 5 dagen, daarin vervulde de Heer Jezus het paaslam van Exodus 12. En dat is ook het paaslam waar Johannes de Doper over sprak. Die de zonde van de wereld weg zal nemen. 5 laatste dagen. En dan staat hij daar voor Pilatus. Een onschuldig, vlekkeloos lam. En Pilatus zegt het meerdere keren. Nou, Pilatus is een typische politicus. Want hij probeert er onderuit te komen. Zijn overtuiging is onschuldig. Nou, dan moet je hem vrijlaten, toch? Maar ja, water bij de wijn. Weet je wat hij doet? Hij laat de Heer Jezus geeselen. Nou, dat was niet niks. Hij denkt, dan zullen ze wel medelijden hebben met de Heer Jezus als ze al dat bloed zien. Geen medelijden. Dan denkt hij, er moeten er 3 gekruisigd worden vandaag. En die middelste, ja, dat is een grote misdadiger. Barabbas, die haal ik erbij. En dan zullen ze wel zeggen, nou, die heet ook zoon van de vader met de zoon van de hemelse vader. Ze zullen wel voor de zoon van de hemelse vader kiezen. Maar nee hoor, ze kozen voor Barabbas. Denk eens even na dat u, jij, Barabbas bent. Dan begrijp je het kruis, hè? Want toen hij in de verte later naar Golgotha keek, naar dat middelste kruis, dacht hij bij zichzelf, als de Heer Jezus er niet geweest was, dan had ik daar gehangen. Maar dankzij de Heer Jezus ga ik vrij en hangt hij daar voor mij. Dat is de evangelie, toch? Barabbas, de Heer Jezus is naar Golgotha gegaan. En onderweg zijn er vrouwen die weeklagen. En de Heer Jezus is niet met zichzelf bezig. Hij zegt, wee niet om mij, maar voor uzelf. Want wat is er gebeurd in Jeruzalem? 70 na Christus is generaal Titus gekomen. De tempel verbrand, de geslachtregisters verbrand, Jeruzalem in puin en het Joodse volk verspreid in de hele wereld. De Heer Jezus wist het. En de Heer Jezus zei het. Als jullie mij niet aanvaarden als de redder, dan komt de Heere God als de rechter over dit volk. En zij hebben hem als volk afgewezen. En de Heer Jezus voorzegt dat alreeds. De Heer Jezus loopt verder naar het kruis en opeens gaat dat kruis van zijn rug en wordt dat gelegd op een man die gewoon met zijn eigen leventje bezig was. Hij was op weg naar huis om de sedermaaltijd te vieren. Simon van Cyrene. Heb je wel eens zo'n dag, je gaat van A naar B, je bent gewoon bezig met je eigen dingetje en dan gebeurt er op iets wat je nooit meer vergeet. Wel, voor Simon van Cyrene, dat is iets geweest om naast de Heer Jezus te wandelen, die heuvel op. En wat moet hij opgelucht zijn? Kun je je voorstellen dat hij uiteindelijk op die heuvel dat kruis op de grond mocht leggen en dat hij er niet aangespijkerd werd? Weer, net als Barabbas. Maar wie werd er aangespijkerd aan dat kruis? De Heer Jezus die naast hem liep. Deze dag is hij nooit vergeten. Weet je dat Rufus en Alexander volgelingen geworden zijn van de Heer Jezus? En dat de vrouw van Simon van Cyrene een geestelijke moeder is geworden voor Paulus. Dat staat in Romeinen 16 vers 13. En dan hangt de Heer Jezus aan het kruis. En wat doen de mensen? De Joden belasteren hem, want hij heeft gezegd, ik ben de Messias. De Romeinen lasteren hem, want hij heeft gezegd, ik ben de koning. En daarom krijgt hij een traktaat boven zijn hoofd. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. En wie belasteren hem? Het Joodse volk, de Romeinen, de soldaten, maar wie ook? De 2 misdadigers, links en rechts. U kunt dat lezen in Matteüs 27, vers 44. En dan dat eerste kruiswoord. Kom, we lezen het. Lucas hoofdstuk 23. En dan gaan we met elkaar dat gedeelte lezen. We zijn op het kruis, iedereen lastert hem. En hoe lasteren ze hem? Dat is heel bijzonder om even over na te denken. Weet je wat ze zeggen? Anderen heeft hij verlost. Anderen heeft hij gered. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis. Hij heeft mensen gered. die verloren waren. En dat was de belofte die Jozef kreeg. Je vrouw zult een zoon baren en hij zal zijn volk redden van hun zonden. En op dat kruis riepen ze tegen hem, anderen heeft hij gered. Wat een getuigenis toch? Dat betekent dat mensen verloren zijn. En als je verloren bent, dan ben je waardevol en kun je gevonden worden. We lezen het. Lucas 23 en we lezen gewoon het woord en we beginnen bij vers 33. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. Ziet u het voor u? De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. Nou, die misdadigers, waren dat Romeinen of Joodse mensen? Zegt u het maar. Joodse mensen. Romeinen werden niet gekruisigd. Als je op een Romeins feestje was, mocht je niet over de kruisiging spreken, want dat bederfde het feestje. Zo erg is het om gekruisigd te worden en te spreken over het lijden van de kruisiging. Romeinen werden niet gekruisigd. Dus, wie hangen daar? Drie Joodse mensen. Dat moet u vasthouden. Want hier hangt de gehele mensheid. Van die ene en die andere, want meer keuzes zijn er niet. En wat zijn het voor mensen? Het zijn Joodse mensen. Ook Joodse mensen doen daden mis. Want dat is een misdadiger. Wij doen allemaal daden mis. En ook al staat er maar één daad die mis is, zoals de vrouw van Lot. Leuk hè? Als je getrouwd bent mag je maar aan één vrouw denken, maar de Bijbel zegt je mag ook aan de vrouw van Lot denken. Maar, ze werd wel een zoutpilaar, dus daar had je ook niet veel aan. Maar goed, die vrouw van Lot, daar staat maar één zonde van in de Bijbel. Maar ze werd wel een zoutpilaar. Allen derven de heerlijkheid van God. Wij zijn allemaal misdadigers. Wij hangen allemaal aan dat kruis. Of, zoals de moeder van de Heer Jezus, zonder iets te zeggen, onder aan het kruis. En links en rechts, ze beschimpten de Heer Jezus. Joodse mensen. De middelste man, die zegt wat. En dit is zijn eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Zij weten niet wat ze doen. Heeft u die gedachte ook wel eens als u naar het nieuws luistert? Waar zijn ze toch mee bezig? Hebben ze nou helemaal geen verstand? Dat korte poosje dat je hier leeft, moet je daar nou je energie in steken? Oh, ik kijk er zo naar uit, naar die dag dat de oorlog niet meer geleerd wordt. Want wat is het toch een verwarde wereld, door mensen aangericht. Mensen doen mensen dingen aan, maar ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Een onschuldige kruisige aan het kruis van Golgotha, ze weten het niet. Petrus bevestigt dat in Handelingen 3 vers 17 en Paulus ook. Want als ze het geweten hadden, dan hadden ze hem niet gekruisigd. En als mensen ogen maar open gaan voor de waarheid, ze weten niet wat ze doen. En wat is het eerste? Geen toren, geen wraak. Vader, vergeef het hun. Weet u dat de Heere Jezus een hobby heeft? De Heere vergeeft graag. Dat vind ik leuk. Psalm 86 vers 5. De Heere vergeeft graag. Hij heeft het zo graag goed met ons. Hij schenkt ons zo graag vergeving. En dat hebben die twee misdadigers ook gehoord. Nou lezen we verder. Vers 35. Het volk stond toe te kijken, met hen beschimpten ook hun leiders. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Messias is, de uitverkorene van God. Messias en kruis past niet bij elkaar, hè? Dat past helemaal niet bij elkaar. Maar waar kon de Heer Jezus zichzelf verlossen? Ja of ja? Natuurlijk, hij hoefde maar de engelen te roepen en hij had er af kunnen wandelen. Maar waarom bleef de Heer Jezus hangen? Hij had mij op het oog, hij had u op het oog. En als u de enigste persoon, want je denkt wel eens, ben ik wat waard. Als u, jij, de enigste persoon was hier op aarde, dan had de Heer Jezus die hele weg gegaan voor u en voor jou. Hij bleef uit liefde op dat kruis. Amen. Mooi, hè? Daar word je toch warm van? Maar ik ben er nog niet helemaal, hoor. We gaan nog verder. Oké, dat hebben we gehad. 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, hij doet dus nog steeds mee met de vijanden van God. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En dan moest je kijken, dan gaat die andere misdadiger, die gaat spreken. Maar die andere misdadiger, die gaat niet spreken naar de Heere Jezus. Dit is dus evangelisatiewerk tussen Joodse mensen, met elkaar. Dus niet-Joden die naar de Joden gaan, nee, een Jood die een andere Jood vertelt hoe het erbij staat. En wat zegt hij? Vreest zelfs u God niet. Dat is toch wat. Je leeft een paar uur voor je dood. En nog komt de vrezen des Heren niet in je hart. Je kunt dus verhard sterven. Dat je niet tot inkeer komt. Daar ben ik bij stil blijven staan de hele week. Vreest u God niet. Anderen wel, ik niet. Ik vrees God, broeders en zusters. Ik ben daar ook mee opgegroeid. Mijn vader, die ging naar Indonesië in 1947. En toen zei mijn oma, mijn jochie, let erop dat je overal kunt sterven. Daar zijn wij mee op, met de vrezen des Heren. Maar dat is heel mooi, want het begin van alle wijsheid begint met de Heren te vrezen. En in wie woont alle wijsheid? In de Heer Jezus, Colossense 2 vers 2 en 3. En dan zegt de ene Joodse misdadiger tegen de andere Joodse misdadiger, vreest u God niet? Dus hoe noemt die ene misdadiger de middelste man? Hij noemt hem God, want alleen God kan zonden vergeven. Mooi, hè? Dat is niet uiterlijk, dat is geloof. Want uiterlijk zag de Heer Jezus er niet uit. Maar innerlijk geloofde die ene misdadiger, de middelste man is God. Het is belangrijk, hè? Want alleen God kan vergeven. En dan zegt hij nog meer. Nu u hetzelfde vonnis ondergaat, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nou, dat is de evangelie. Wat had hij toch een inzicht, deze misdadiger. Het was een Joodse misdadiger. En hij was opgegroeid met de schriften, net als Petrus en Johannes. En hij wist het. Jesaja 53 komt hier in vervulling. De verhoogde slang komt hier in vervulling. Hij heeft nooit iets fouts gedaan. Ik heb het verdiend. En als je dat eenmaal gaat zien, dat je een zonder bent, dan kan ik een redder aanbieden. Hij begreep heel veel. Hij wist heel veel van de Heer Jezus. A, hij wist dat hij God was. Hij wist dat hij zonder zonde was. Hij wist dat hij vergeving wilde schenken. En het eerste wat hij doet, hij probeert die andere misdadiger mee te nemen naar het paradijs. En dat heb ik, dat ken ik. Ik kwam tot geloof daar alleen in die woestijn en er kwam direct een pijn in mijn hart. Voor die andere zwervers. Want die waren blind en ik kon zien. En het eerste wat ik doe, zeg, joh, ik heb de Heer Jezus gevonden. Hij heeft mijn hart veranderd. Stel je voor dat die ene misdadiger niet gestorven was. Ik denk dat hij wel een heel ander leven geleefd had daarna. Net als de wijzen, zij gingen een andere weg. Maar ja, wij zitten gelukkig niet vast, maar die misdadiger zat vast. Die kon het niet goed maken, hij kon geen lid worden van de gemeente, hij kon zich niet laten dopen, hij kon alleen maar, wat kon hij wel? Getuigen met zijn mond en geloven met zijn hart. Dat is genade. Dat is geloof, Romeinen 10 vers 9. En dat behoudt ons. Getuigen met onze mond en geloven met ons hart. En daarna keert hij zich naar de Heer Jezus. En ieder woord, dat begrijp u wel, dat deed erg. Daar was heel veel moeite voor nodig. En dat spreekt tot mijn hart dat hij zoveel woorden sprak tegen die andere misdadiger. Net als Andreas, die direct naar zijn oudere broer ging om te vertellen dat hij de Messias gevonden had. Dat noemen ze evangelisatie, maar dat komt vanuit een passie van je hart. Die ander moet het ook weten wat ik gevonden heb, wie ik gevonden heb. Want ze moesten zich opdrukken om die longen ruimte te geven om te spreken. En dan spreekt hij tot de Heer Jezus. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Nog meer geloof. Die misdadiger die geloofde in de opstanding. De discipelen toen nog niet hoor. De misdadiger geloofde in een vrederijk. Want hij zegt het, als u in uw koninkrijk gekomen bent, ja dan moet je toch leven om daar te komen. En dan dat antwoord. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Mooi woord hè, paradijs. Een paradijs. En dat kreeg hij te horen. Heden met mij, waar? In het paradijs. De middelste man nodigde hem uit. Hij mocht naar het paradijs. Dat is gebeurd met die ene misdadiger. Maar wat is er gebeurd met die andere misdadiger? Die had het beter voor zijn sterven op het kruis, goed luisteren, Joodse misdadiger, die had het beter voor het sterven op het kruis dan na het sterven, toch? Want de Heer Jezus heeft zelf een geschiedenis verteld van de rijke man en de arme Lazarus en beide sterven. Dan gelooft de rijke man in evangelisatie en zegt, laat Lazarus die getroost wordt in de schoot van Abraham naar mijn broers gaan. Want als er iemand komt die opgewekt is van de doden, dan zullen ze geloven. Er kon geen verandering zijn. Vier keer in de plaats van pijniging. En de Heer Jezus heeft dat verteld. Want er is later een Lazarus opgewekt en ze hebben niet geloofd. Het eerste woord, het tweede woord. Dat doet mij wat, weet je. Als ik dat lees, dat er is hoop, broeders en zusters, tot het einde toe. Maar er is maar één stervensbekering in de gehele Bijbel. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Geloven met je hart, belijden met je mond, direct is er eeuwige behoudenis. En hij kon verder helemaal niks doen. En dat is nou de boodschap van genade. Ik lees daar nog één vers over in Galaten 2 vers 16. Galaten 2 vers 16, dat is ook een sleutelvers. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar, hoe worden wij gerechtvaardigd? Door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Wij worden alleen maar gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik moet er toch nog één noemen. 2 Korinthe 5, vers 21. Voordat we toch nog iets verder gaan over die woorden. Goed zo. Ik krijg hulp. Geef niks hoor. Hij doet het goed. Hij zegt het duidelijk. Geef niks. Hebben we het goed, broeders en zusters? Bent u er nog bij? Of wordt u al een beetje moe? Nee hè? Oh, dit is zo'n mooi vers joh. 2 Korinthe 5 vers 21. Het staat er al heel lang. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij is stil. Geef niks hoor. Ik heb nog een oude Nokia. Ik weet helemaal niet hoe dat is. Met één telefoontje. En niet van de vrouw van Lot. Heerlijk. Mooi vers hè, 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wat een ruil. Wij geven hem onze zonden en hij geeft ons zijn rechtvaardig leven. Wij leven met een geopende hemel. Wij leven als rechtvaardigen. Dat is positiedenken. En dat is zo heerlijk om daarmee te leven. Maar de Heer Jezus heeft nog meer gezegd op het kruis. En ik heb die studie bij me, neem hem lekker mee. Maar ik wil er toch nog even doorheen lopen. Want ik mag hier in deze plaats heerlijk het woord openen. Dat is voor mij zo'n zegen, daar is tijd voor. En daar dank ik hem voor. Oké, ik heb het gezegd. Er is één getuigenis van een stervende in de hele Bijbel. Daarom, broeders en zusters, blijf bidden voor je kinderen. Want zolang er leven is, is er hoop. Het is de mens eenmaal te sterven. En daarna, dus dat moeten we ook weten. Maar wij kunnen niet op Gods stoel gaan zitten om te zeggen wat er gebeurd is met iemand. Want op de laatste minuten kan een mens tot bekering komen. Dat geeft mij zoveel vreugde. Ik kijk er naar uit om die ene man te ontmoeten in de hemel. Ik ga een praatje met hem maken. Ik vind het geweldig. Wat een verandering. Bekering. Maar de Heer Jezus heeft nog meer gedaan. Hij heeft ook gezorgd voor zijn moeder. En daarom begon ik met 1 Johannes 5. Want wat mij opviel was, hij gaf de zorg van zijn eigen moeder niet aan zijn halfbroers. Nee, weet je waarom? Johannes 7 vers 5, die geloofden toen nog niet. En Johannes was de discipel die de Heer Jezus lief heeft. En als eerstgeborene, Jezus vervulde de wet. Trouwens, die ene misdadiger vervulde ook de schriften. Want wat gebeurde er met zijn beenderen? Hij werd gelijk een deel van de Bijbel. Want zijn beenderen werden gebroken. En dat staat in Exodus 12 vers 46. Maar nu, zijn moeder, hij als eerstgeboren zoon. En hij geeft de zorg van zijn moeder aan de discipel die de Heer Jezus lief heeft. Aan Johannes. Zie uw moeder, zie uw zoon. Dan komen die 3 uur van duisternis. Tot nu toe hebben we alles kunnen bekijken. De Romeinse hoofdman komt meer en meer onder de indruk van die middelste man, maar hij is nog steeds stil. En dan komt die 3 uur van duisternis en dat heeft geen één mens gezien. Alleen God en de Heer Jezus op het kruis. Die hebben dat, tussen elkaar is dat geweest. En dan roept de Heer Jezus uiteindelijk dat woord van verlatenheid uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarmee bevestigde hij Psalm 22, die David 1000 jaar van tevoren schreef. Maar die Godverlatenheid, broeders en zusters, dat was het ware lijden. Die striemen en die kroon en die spijkers, dat was het strelen. Het ware lijden was in die 3 uur toen hij de zonde van de wereld op zich nam. Toen hij de vervloekte werd. Toen hij de zondaar werd, die zonder zonde was. Dat heeft diepe indruk op mij. En weet je, als de Heer Jezus roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is dat een troost voor ons. Hij heeft de Godverlatenheid waarlijk ervaren. Wij voelen het wel eens. Maar het is niet de werkelijkheid. Want hij zal ons nooit begeven en hij zal ons nooit verlaten. Bij hem wel. Mozes en Paulus, die hielden zoveel van hun volk, dat zij wel vervloekt wilden zijn. Maar dat konden ze niet vervullen. Maar er is er één die dat wel vervuld heeft. Op het kruis heeft de Heer Jezus de vloek weggedragen. Want en ieder die aan het kruis hangt, die is vervloekt. Wat Mozes wilde, maar niet kon, wat Paulus wilde voor zijn volk en niet kon, dat heeft de Heer Jezus gedaan. En wij hebben die gevoelens misschien wel eens. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het is een gevoel, broeders en zusters, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan ons niet verlaten, omdat hij de Godverlatenheid ervaren heeft, hebben wij de belofte dat hij ons nooit begeeft en nooit verlaat. En dan, dat woord dat hij daarna roept is lipso. En dat is het woord, ik heb dorst. En dat is heel belangrijk, want weer vervult hij Psalm 69 vers 22, een schriftwoord. Maar die wijn, hè, dat was soort vinegar, azijn. Wie hadden die wijn? Waren dat Joodse mensen of Romeinse mensen? Die wijn hadden. Nee, dat waren van de Romeinen. Het was Romeinse wijn. En het woord voor de gezuurde wijn is het woord zuurdesem. En deze wijn mocht een Jood niet drinken tijdens Pesach. Want alles moest rein zijn. Maar nu heeft hij alle zonden betaald. En nu heeft hij die wijn, die Romeinse wijn, die niet kosher was, gedronken om de schrift te vervullen. Maar ook om een boodschap door te geven dat hij die rein was voor ons onrein geworden is, om ons rein te maken. Hij heeft het daarna wel gedronken. En later krijgt Petrus te horen, wat ik rein verklaard heb, is rein. En dan dat woord van overwinning. Het is volbracht. Tetelestai. Toen de Heer Jezus stierf en uitriep, het is volbracht. Is er wat gebeurd in de tempel? Wat is er gebeurd in de tempel? Het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. Broeders en zusters, dit is het einde van het Bijbelse Jodendom. Dit was het einde. Het Jodendom vandaag is niet op de schrift. Want dan zouden ze bij de Heer Jezus terechtkomen. Dit is een religie van mensen. Ze hebben Jesaja 53 verboden. Ze hebben Daniel 9 verboden. Ze hebben zoveel dingen eruit gehaald. Het bloed is er niet in. Want het moment dat het voorhangsel scheurde en de nieuwe weg openging om tot Gods troon te komen. Want weet u waar uw anker is? Waar is uw anker vandaag? Achter het voorhangsel. Er is een nieuwe weg, een open weg. Mijn anker is achter het voorhangsel, want daar is die voorloper. Ik ben met hem verbonden in de hemel. En de graven gingen open. Er gebeurde zoveel aan aardbeving. En dan die Romeinse hoofdman. Waarlijk, deze mens is de Zoon van God. En dan dat laatste woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heeft u dat vroeger ook wel eens gebeden? Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd op deze nacht weder over mij de... Wacht, toing. Kun je het nog herinneren? Dit is een Joods slaapliedje. Dit is het Joods slaapgebed. Wat Maria vele malen aan de Heer Jezus voorgebeden heeft. Het is ook Psalm 31 vers 6. En zo zijn we door die zeven woorden van de Heer Jezus gegaan. Hij dacht constant aan anderen. En op dat kruis zijn er zelfs nog mensen tot bekering gekomen. En nadat hij uitriep, het is volbracht, kwam er een heidense Romein tot bekering. En we weten het, we leven in een tijd waarin er een nieuwe open weg is. De troon van God is geopend. Daar is ons anker, waar de troon van God is. En wij leven in het nieuwe, eeuwige verbond. Dankzij het kruis. Ik heb nog een ware geschiedenis van Victor Smadja. Victor Smadja was de drukker in Jeruzalem. En zijn zoon heeft het nu overgenomen, Eli Smadja. En wij hebben echt duizenden Bijbels voor niks gekregen. Vooral toen de Ethiopiërs kwamen en meer dan 1 miljoen Russen kwamen allemaal Bijbels uitdelen. En Victor Smadja mocht eens spreken in Zwitserland. Een Joodse prediker. Dus ze hadden zo'n grote zaal. En ze hadden voor in de zaal de Israëlische vlag en de menorah. Zag er prachtig uit. Ze gingen eerst naar het bijzaaltje, naar de consistorie noemde je dat toch? Noem je nog steeds zo. Gingen ze binnen. En wat stond er in dat bijzaaltje? Het kruis. En Victor Smadja, Joodse gelovige, zei, ik heb een vraag. Staat dat kruis altijd in dit zaaltje? Ze zeiden, nee, maar ja, het kruis is nogal gevoelig voor de Joodse mensen, dus we denken, dat halen we maar uit de kerkzaal en dan hangen we zo'n Israëlische vlag neer en de menorah. Dan zal u wel heel blij zijn. Hij zegt, ik ben helemaal niet blij. Hij zegt, terug dat kruis. Want ik weet niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Broeders en zusters, laten we roemen in het kruis. Nog één anekdote. Er was een jongen, ook een Israëliet, en die was verslaafd geweest aan de drugs. Dat moet je niet doen. Dus we sturen hem naar Cyprus. Jeugd met een opdracht. En afkicken, studeren, jeugd met een opdracht. 6 weken later kwam hij terug. Ik stond hem op te wachten in de haven van Haifa. En hij heet Israël, dat is een mooie naam. Ik zeg, jongen, vertel me nou eens in één zin wat het belangrijkste is wat jij in Cyprus geleerd heeft. Hij zei 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Het allerbelangrijkste is, de Heer Jezus gekruisigd, de Heer Jezus begraven, de Heer Jezus opgestaan naar de schriften. Laten we blijven roemen in dat lege kruis. Want de Heer Jezus leeft en wij met hem. En hij heeft met zijn eerste komst al die profetieën vervuld. En dit geeft mij een gezegende hoop dat de toekomstige profetieën ook vervuld zullen worden. Wat dat betreft, broeders en zusters, allen die geloven, we zitten goed. En het beste komt nog. Mag ik daar de Heere voor danken? Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze middag zo met elkaar. Ik wil u danken, Heere, voor die ene misdadiger die van mening verandert op het kruis nadat hij de woorden van vergeving gehoord heeft. O Heere, dat moeten we horen. Wij zijn vergeven. Verleden, heden, toekomst. Heren, daar dank ik u voor. En daarom ook, heren, wij zijn zo blij met u, want u bent een gevende, vergevende God. En als wij tot u bidden, hebt u het nooit te druk. Heren, en u herinnert ons nooit aan ons verleden. Heren, u heeft die ogen aan de voorkant gegeven om vooruit te kijken. En de toekomst lacht ons toe. We willen u danken voor het vervulde werk op het kruis van Golgotha. We willen u danken voor het lege graf waar u de dood heeft overwonnen. We willen u nu al danken voor uw wederkomst. En voor het feit dat de orde van de oude dingen eens voorbij zal zijn. En dat de oorlog niet meer geleerd zal worden. O Heere, dan mogen we bij u zijn voor eeuwig. Heren, we kijken ernaar uit, Heer. Maar zolang we hier zijn, Heer, laten we net als die ene misdadiger met een passie getuigen dat u voor ons gestorven bent en vergeving aanbiedt. Heren, dank u wel voor deze middag en wees u maar de naprediker. In Jezus' naam. Amen. Johannes de Heer, 641, een prachtig lied. Ik heb de vaste grond gevonden. Ik zou graag dat laatste lied toch nog één keer spelen en zingen. Moet je kijken wat er staat, want je kunt wel eens in zo'n situatie terechtkomen. Wordt me alles op deze aard ontnomen. Onrechtvaardig behandeld worden. Wat blijdschap en genoegen schenkt, mag zelfs geen enkele troostbron stromen, weer lavend vocht. Mij zielen drenkt, schijnt hoop op redding mij ontzijd, toch blijft mij Gods barmhartigheid. Ik weet niet waarom dat ik dit toch moet benadrukken. Zullen we dat nog één keer zingen? Terugging naar de hemel, ging hij niet met gebalde vuisten. Toen de Heer Jezus ging aan het kruis, vergaf hij. Maar hoe ging hij naar de hemel? Zegenend. Wij zijn gezegende gezanten. Wij leven onder Gods zegen. Weet je waarom? De vloek is geëindigd op het kruis. Zullen wij met elkaar onder Gods zegen de week ingaan? Mag ik vragen of dat u wilt staan? Het is een zegenbede uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nog een prachtig Maranatha-lied. Vol verwachting blijf ik uitzien. Johannes de Heer, 769.